Er wordt voor u voorgelezen een preek van Philpott, die is gepubliceerd in de Los 12 tal, een oude uitgave van den Hertog. Philpott heeft hem uitgesproken in Leicester op zondagmorgen 27 december 1840. De titel van de preek is De Wettige Strijd, naar aanleiding van 2 Timotheus 2 vers 5. 2 Timotheus 2 vers 5, en indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De Heilige Geest, die heeft in het woord van God klaarblijkelijk vaak gebruik gemaakt van beelden en ophelderingen. En ik geloof, wij vinden in meerdere of in mindere mate van Genesis tot Openbaring toe deze wijze van onderwijs gebruikt. Bijvoorbeeld, gelijk na de val gebruikt de Heere een duidelijk voorbeeld als hij rokken van vellen maakt en met dezelfde onze eerste ouders bekleedt. Wat was het anders dan een duidelijk teken van het kleed van de toegerekende gerechtigheid waarin zij alleen bij hem konden aangenomen worden, verenigd met Christus offeranden, gelijk het gevel van dat offerdier verenigd was met het uitgestorte bloed? Zo ook na de zondvloed stelde de Heere zijn boog in de wolken tot een teken van zijn verbondsgenade, opdat hij aarde en hemel omspannende, tot een zichtbaar teken mocht zijn van zijn verbondsgenade van geslacht tot geslacht. Als wij een weinig verder komen tot het tijdvak toen de Heere van de kinderen Israëls uit Egypte leidde, opdat zij hem tot een bijzonder volk zouden zijn, koos hij voortdurend dezelfde zichtbare wijze van onderwijs, door typen en voorbeelden. Het paaslam, het bloed, gesprengd op de drempel en aan de 2 zijposten, de ark des verbonds, de gehele rij van offeranden, gebruiken en plechtigheden met al het gereedschap van de tabernakel, dat waren al zoveel sprekende voorbeelden, waardoor geestelijk onderwijs meegedeeld werd aan degene die ogen hadden om door deze voorbeelden te zien op de betekenende zaak. Evenzo, als wij komen tot de tijden van de profeten, werden die typen en voorbeelden nog steeds gebruikt. Jeremia werd naar het huis van de pottenbakker gezonden, om Gods volstrekte vrijmacht te leren. Hem werd bevolen om een linnen gordel te dragen in Jeremia 18 en dan dezelfde te versteken in de kloof van een steenrots bij de rivier de Eufraat, om te tonen hoe de Heere de hovardij van Juda wilde verderven. Hij zag 2 vijgenbomen om hem dat onderscheid te leren tussen het goede en het kwade. Zo ging Jesaja 3 jaar barrevoets tot een teken en een wonder voor Egypte en Ethiopië. En Ezechiël, die werd bevolen een tichelsteen te nemen en daarop die stad Jeruzalem te bewerpen en een belegering tegen haar te maken. Wanneer wij dan tot het Nieuwe Testament komen, vinden wij dat de Heere veel gebruik maakt van deze wijze van onderwijs. Al zijn gelijkenissen waren zoveel sprekende voorbeelden onder welke geestelijke wijsheid verborgen was. De zaaier, uitgaande om te zaaien, de vrouw, verbergende het zuurdeeg in 3 maten meel, en de man, die vond een parel van grote waarde, een net geworpen hebben in de zee, of de deur, of de herder, of de wijnstok, bij welke hij zichzelf vergelijkt. Wat zijn deze alle dan natuurlijke afbeeldingen welke de Heere gebruikt om geestelijk onderwijs mee te delen? Inderdaad, zo gepast en zo schoon zijn veel van deze afbeeldingen, dat er sommigen geweest zijn die vraagden of God in de eerste schepping van alle dingen niet een bijzonder vooruitzicht had op geestelijke waarheden. Bijvoorbeeld, toen hij aan het schaap zijn aanzijn gaf, of hij niet een bijzonder oog had op de uitverkorenen. En toen hij de wijnstok schiep, of hij niet een geestelijke heenwijzing op Christus en zijn leden al deed. Zij zien dan in de gehele uitwendige schepping een type of een voorbeeld van de nieuwe schepping. Maar er is een zaak welke naar ik denk bewijst dat dit inzicht niet in de waarheid is gegrond. Want wij vinden de apostel Paulus gebruik maken van voorbeelden, niet slechts tezamen van menselijke uitvinding, maar van zulke aard zelfs als veel kwaad in zich bevatten. Bijvoorbeeld, in 4 verschillende plaatsen heeft hij een opheldering ontleend van de openbare spelen van de Grieken, welke gelijk alle grote en gemengde vergaderingen ongetwijfeld met veel kwaad vergezeld waren. Zo vinden wij hem dan zeggen in 1 Korinthe 9, weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat er één maar de prijs ontvangt. Loop dan al zo, dat gij die prijs mogen verkrijgen. En een iegelijk, die om prijs strijdt, die onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Ik loop dan al zo, niet als op het onzekere. Ik kamp al zo, niet als in de lucht slaande. Hier is het voorbeeld duidelijk ontleend van de wedloop en het vuistgevecht onder de Grieken in gebruik bij hun openbare spelen. Zo ook zegt hij, daarom ook, alzo wij zo groot een wolk van getuigen rondom ons hebben liggende. En dan zinspeelt hij op de menigte van aanschouwers, welke de lopers om de prijs als een wolk omringden. Dan gaat hij verder. Laat ons dan afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. Gelijk de lopers alle onnodige belemmeringen aflegden. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Zo ook sprekend van zijn eigen ondervindingen zegt hij, broeders, ik acht niet dat ik het zelf heb gegrepen, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar dat wit tot de prijs van de roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Hier zinspeelt hij duidelijk op de lopers in de wedren, welke in hun vurigheid om vooruit te komen en die prijs te krijgen, niet denken over de weg welke zij afgelegd hebben. De vierde plaats, waar dezelfde apostel het voorbeeld ontleent van deze openbare spelen, is het vers waarover ik van plan ben met Gods hulp en zegen deze morgen iets voor te dragen. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. Ten einde in den geestelijke zin van deze tekst te komen, zo moet ik u voor een enige ogenblikken bepalen bij de natuurlijke uitleg ervan. Want het heeft de Heilige Geest behaagd door de mond van Paulus onder dit natuurlijke voorbeeld geestelijk onderwijs mee te delen. Wij moeten daarom door deze schil heen breken om tot de kern te komen. Want als wij niet een duidelijk gezicht van dat voorbeeld hebben, dan zullen wij maar een verwarde gedachte van zijn geestelijke betekenis hebben. De apostel dan gebruikt hier, zoals ik reeds zal aantonen, een voorbeeld genomen van de openbare spelen in zijn tijd, waarin prijzen gegeven werden aan hen die de overwinning behaalden in een van deze vijf zaken: het wagenrennen, de wedloop, het worstelen, het vuistgevecht en het gevecht samengesteld uit die twee laatste. Indien iemand ook strijdt, en hiermee bedoelt hij die worstelt of op een andere wijze vecht of strijdt om de overwinning te behalen, de prijs, een kroon van bladeren zijnde, welke in het openbaar aan de overwinnaar werd uitgereikt. Nu, daar waren zekere regels en voorwaarden vooraf bepaald, welke door al de mededingers naar de prijs ten strengste moesten in acht genomen worden. En indien een van de regels van dat spel, gelijk wij zouden zeggen, door een strijder veronachtzaamd werd, of schoon hij dan vooruitgekomen was, zo verloor hij dan toch de prijs, omdat hij niet wettig gestreden had. Dat is, zich niet gedragen had naar de regels. Ik zal een vergelijking gebruiken van iets, van een beeld, wat ik zelf veroordeel, ofschoon ik dat beeld wel gebruik om een licht te kunnen werpen op de tekst. En wat is er hier nu in zwang? Dat is de paardenwedstrijden. Als een paard aan de verkeerde kant van de baan loopt, of minder gewicht draagt dan de regel van de wedloop vereist, hij verliest de prijs, ofschoon hij het eerst aan het einde is. Alzo ook in natuurlijke zin van het beeld verklaard hebbend, zullen wij nu overgaan tot de geestelijke zin daarmee bedoeld. Wij besluiten dan hieruit dat er in de geestelijke zaken van wettig en onwettig strijden is, en dat de prijs niet noodwendig gegeven wordt aan hem die de wedloop wint, indien hij zich niet gedragen heeft naar de vastgestelde regels. Ik denk dan, we kunnen wel zeggen dat er drie verschillende wegen van strijden zijn. Allereerst, er is een onwettig strijden om onwettige voorwerpen. Ten tweede is er een onwettig strijden om wettige voorwerpen. En ten derde is er een wettig strijden om wettige voorwerpen. Van deze drie soorten van strijden zijn er twee verkeerd en is er één recht. Onwettig strijden om onwettige zaken is klaarblijkelijk verkeerd. Onwettig te strijden om wettige zaken berooft iemand van de prijs en is daarom ook verkeerd. Wettig te strijden om wettige voorwerpen, dat is de enige strijd welke de Heere bekroont en daarom de enige strijd welke recht is. Nu, wat recht is, kan dikwijls het beste gezien worden door aan te tonen wat er verkeerd is. En daarom zal ik beproeven om te beschrijven wat dat is om onwettig te strijden voor onwettige zaken. Ten eerste, om te strijden voor de voorrang, een Diotrefus in de gemeente te zijn volgens 3 Johannes 9, dat is een onwettige strijd om een onwettig voorwerp. Er is geen meerderheid of een voorrang onder de navolgers van Christus. Gij zijt allen broeders, zei Jezus tot zijn discipelen. De grootste in het koninkrijk der hemelen is hij die het meest gelijkt op een kind, in Matthäus 23. En de overste van de volken voeren heerschappij over hen, doch alzo zal dat onder u niet zijn, maar zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Matteüs 20. Voorrang onder broederen is een onwettige zaak en derhalve moet de strijd daarom altijd onwettig zijn. Ten tweede, om te strijden om nietige en ijdele vragen is een onwettig strijden. Breng deze dingen in gedachtenis, zegt Paulus, en betuig voor de Heere dat ze geen woordenstrijd voeren, hetwelk tot geen ding nut is dan tot verkering van de toehoorders. Zo spreekt hij ook van hem die raast, omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt voort nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben. Wanneer er mensen met deze kibbelachtige twistzieke geest in de gemeenten opstaan, wee dan haar vrede. Ten derde, te zoeken naar een gedaante van Gods zaligheid, terwijl men hem heimelijk de kracht ervan verloochent, of een naam te hebben dat men leeft terwijl men dood is in zonde, dat is een onwettige strijden om een onwettige zaak. Te strijden om een wit gepleisterd graf, een geblankette huichelaar, een verrader van de kerken te zijn, is inderdaad afschuwelijk strijden. Ten vierde, te strijden om vleeselijke heiligheid en menselijke volmaaktheid, dat is een onwettige strijd. Nooit heeft God bedoeld dat het vlees heilig zou zijn. In zijn gesprek met Nicodemus zei Jezus aangaande het rechte begin van het goddelijke leven: hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. Hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. En vestigde aldus een eeuwig en onveranderlijk onderscheid tussen die beiden. Ik weet dat in mij, zegt Paulus, dat is in mijn vlees geen goed woont. Het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees en deze staan tegen elkaar. Galaten 5. Daarom, alle pogingen om het vlees te volmaken of te heiligen, worden genoemd: de luipaard verandert zijn vlekken en de moorman zijn huid. Ten vijfde, voorts alle pogingen om God te behagen door onszelf, is een onwettige strijd om een onwettige zaak. Hij kan alzo geen welgevallen in ons hebben. De bedorven bron van ons hart giet gestadig haar bedorven stromen uit en daarom al wat uit hetzelfde voortkomt is bedorven. Niets dan volkomen zuiverheid kan behagen aan een volmaakt heilig God en daar geen gedachte, woord of daad bij ons is voortgekomen, uit een veranderde natuur kan het Gode niet welgevallig zijn. En echter, hoe menigeen denkt dat zijn gebeden of zijn tranen of zijn goede werken ontvankelijk zijn bij de Heere. Ten zesde, alle poging om de wet in haar gestrenge eisen te houden, is een onwettige strijd. Dat is, het wordt niet gedaan zoals God het wil gedaan hebben. Jezus en Hij alleen, van al de mensenkinderen, Hij hield de wet. En Hij, die zijn eigen gerechtigheid wil oprichten, om de gerechtigheid van Christus te verwerpen of te minachten, strijdt onwettig. Ten zevende, om te strijden voor de wereld te veranderen en de bokken in schapen te verkeren, te zoeken om de eeuwige scheidslijnen tussen de uitverkorenen en de verworpenen te vernietigen, en Jehovah's vrijmachtig besluit van veroordeling en genade te verwarren, is een onwettige strijd om een onwettig voorwerp. De scheidsmuur te breken tussen de gemeente en de wereld, en de leer van onderscheidende genade tot enkel nietigheid te maken, is waarlijk te strijden tegen elke regel van Gods woord. om ten achtste te zoeken, om naar een gemakkelijker en een effener weg te vinden dan die smalle weg en die enge poort om in die schaapskooi te komen en niet door die deur der wedergeboorte, als de deurwachter dezelfde opent, en te streven naar enige andere behoudenis dan door een ondervindelijke kennis van Christus en de kracht van zijn opstanding, menselijke talenten en de godsdienst van het schepsel te verheffen, als voldoende met of zonder de onderwijzingen van de Heilige Geest, te trachten naar natuurlijk geloof, hoop, berouw en liefde. Het zijn alle takken van onwettig strijden om onwettige zaken. Door onwettig wordt verstaan, gelijk ik tevoren zei, niet hetgeen tegen de letter van de wet is, niet dat het welk niet in nauwkeurige overeenkomst is met de zedelijke wet of de 10 geboden of enige tak van de Mozaïsche wet. De woorden wettig en onwettig in onze tekst hebben geen opzicht op de eigenlijke gezegde wet. De woorden wettig en onwettig betekenen een vervullen of niet vervullen van zekere regels en voorwaarden in Gods woord gegrond. Deze wetten en regels zijn geen wettelijke regels van het oude verbond, maar voorwaarden van het evangelie, het nieuwe verbond. Versta mij niet verkeerd, ik bedoel hier geen voorwaarden om door de mens vervuld te worden, maar zekere regels overeenkomstig welke de Heilige Geest werkt. Wij zijn het leem en hij is de pottenbakker, maar de hemelse pottenbakker werkt naar regels. En waren het voor een vat mogelijk dat het tegen de regel aan gemaakt wordt, zo zou het geen vat zijn ter ere gemaakt door des meesters gebruik. Ik wens mij duidelijk uit te drukken, want zodra iemand begint te spreken over regels en voorwaarden, zo zijn er veel onwetende of bevooroordelende mensen die hem voor zeker schuldig zullen maken om een woord. Onthoud dit dan, dat bij het woord regels, wetten of voorwaarden in een zekere wijze bedoel ik dan, op Gods woord gegrond, overeenkomstig, welke de Heilige Geest handelt, wanneer hij het willen en het werken in ons werkt naar zijn welbehagen. Al het strijden dan van vleeselijke onwedergeboren belijders is een onwettig strijden, naar één of meer onwettige voorwerpen. Verstoken zijnde van hemelse onderwijzing, strijden ze nimmer om wettige voorwerpen, dat is, zulke voorwerpen als gesteld worden voor de ogen van de uitverkorenen. God heeft hun nimmer ingeleid in de diepte van de val, nog zijn heilige wet in haar diepte en geestelijkheid op hun geweten gebracht. De fonteinen van de grote afgrond in hun hart zijn nimmer opgebroken, noch hun geheim bederf blootgelegd. De zonde is een last onder welke ze nimmer kermen. Het ongeloof kwelt en plaagt en nimmer. De gehele vervreemding van hun hart van God was nooit zo voor hen ontdekt om hun te overtuigen van hun hulpeloosheid en hopeloosheid. Jesaja's ondervinding was nimmer de hunne toen hij uitriep, wee mij, want ik verga, want mijn ogen hebben de koning den Heere der Heere scharen gezien. Hun bevalligheid was nimmer, zoals bij Daniel, veranderd in bederf. Nog zij verfoeiden zich ooit, zoals Job, in zak en as, was dit werk met goddelijke kracht in hun geweten gebracht. Was de wet inwendig toegepast geweest, het zou hen teruggehouden hebben van alle onwettige strijd. Aan de andere kant stelt de Heilige Geest nooit voor de ogen van hun gemoed het evangelie der genade Gods. Geen vleeselijke belijder, het zij een Calvinist of een Arminiaan, had ooit geestelijke kennis van wet of evangelie. Had hij ondervindelijk de wet gekend, het zou hem teruggehouden hebben van onwettig strijden. Had hij ondervindelijk het evangelie gekend, het zou hem teruggehouden hebben van onwettige zaken. Aldus hadden ze nooit enige smaak van de zoetheid van het evangelie. De uitwendige voorstelling en de theorie mogen zij volkomen verstaan en het zeer nauwkeurig en geleerd beredeneren, maar de inwendige kracht, de hemelse zoetheid, de goddelijke toepassing ervan, daaraan hadden zij nimmer de minste kennis. Hun hoofden mogen op de berg Sion geweest zijn, hun harten zijn echter op de berg Sinai. En deze onwettige strijders om onwettige voorwerpen worden nimmer gekroond. Zij mogen schijnen het eerst aan het doeleinde te komen. Ze weten wel hoe een onwedergeboren belijder uitmunt in ijver, werkzaamheid en uitwendige godsdienst, boven het zwaar beladen hijgend kind van God. Maar hij wordt niet gekroond. Hij heeft geen last gedragen. Hij heeft gelopen aan de verkeerde kant van de palen. Hij heeft de loop gewonnen, maar de prijs verloren. Wij horen de grote rechter van de jongste dagen, niet tegenstaande hun beroep, dat ze in zijn naam gearbeid, duivelen uitgeworpen en veel krachtige werken gedaan hebben, hun de kroon des eeuwige levens weigeren. Met deze vreselijke uitspraak: ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Ik zal gelegenheid hebben als ik met mijn onderwerp verder voortga om aan te tonen dat de rechter van levenden en doden aan de wettige overwinnaar twee kronen geeft. Een kroon hier en een kroon hiernamaals. De kroon van zijn liefde en goedkeuring in de conscientie op aarde en de kroon van de eeuwige heerlijkheid in de hemel. De onwettige strijder om onwettige voorwerpen is met geen van beide deze kronen versierd, want de ene is maar een voorproef en een zekere voorloper van de andere. Hij heeft bij gevolg geen kroon van verborgen goddelijke goedkeuring in zijn hart ontvangen. Geen goddelijk liefdebewijs ontvangt hij in zijn ziel, nog een goddelijke ontdekking in zijn geweten bekrachtigt zijn woorden en werken. Beleiders van elke rang mogen hem prijzen, maar de verzegeling van de Heilige Geest, de hemelse kroon, daar God zelf mee versiert, werd nooit gekend, nooit gevoeld. Gods kinderen worden dikwijls in de war gebracht door dit eigenwillige strijden, bijzonder in jongere dagen, voordat de Heere hun veiligheid heeft weggenomen door de geest des oordeels en der uitbranding. Wij vinden dit vaak het geval met de discipelen, terwijl de Heere bij hen was, voordat zij met de Heilige Geest en met vuur gedoopt werden. Ofschoon wel wedergeboren tot een geestelijk leven, streden zij gedurig om de voorrang, elk wensend de eerste te zijn. Aldus moesten de zonen van Zebedeus, bevreesd voor hun eigen overredende invloed, uit nood gebruik maken van de welbespraakte tong van een vrouw, dat machtige wapen, het welk zo weinigen kunnen weerstaan, om hun meester te nopen hen te zetten, de een aan zijn rechter en de ander aan zijn linkerhand in zijn koninkrijk. Zo ook bij een andere gelegenheid wilden dezelfde twee discipelen vuur van de hemel doen komen, om de Samaritanen te verderven toen zij Christus niet wilden ontvangen. Aldus streden wij in onze jeugdige, godsdienstige dagen om menig onwettig voorwerp, vleeselijke heiligheid, God te behagen door onze eigen oefeningen, onszelf godsdienstig te maken en de leer van de genade te verstaan door alle soorten van godsdienstige boeken te lezen, belijders te behagen, de wereld te bevredigen, het kruis te vermijden, de aanwrijving van liefdeloosheid te vrezen, vleeselijke betrekkingen tot bedaren te brengen en zich op te houden met oude kennissen wie onzer heeft nimmer al zo gestreden om deze onwettige voorwerpen. Maar wij konden nimmer tot den kenner der harten gaan, om in ons geweten de kroon van zijn goedkeuring te schenken. Wij streden om de voorrang, maar werden nimmer gekroond, omdat wij onwettig hebben gestreden. Einde van het eerste punt, onwettig strijden voor een onwettige kroon. Maar nu, ten tweede, kom ik tot een ander soort van strijd. Wat is de onwettige strijd om een wettige zaak? De strijd welke we zo even hebben beschreven was een onwettige strijd om onwettige voorwerpen. In die waren de bedoelde en de gezochte voorwerpen zowel tegen de regels van het woord van God aan als de wijze om dezelfde te verkrijgen. In de strijd welke wij nu beschouwen zullen, dan zijn de bedoelde voorwerpen wettig en goed, maar zij worden gezocht in een onwettige verkeerde weg. Ik herhaal nog eens dat wettig en onwettig hier niet zeggen wil en niets gemeen heeft met de eigenlijke gezegde wet, maar betekent een toestemmen of een niet toestemmen aan de zijde van de strijder in zekere regels welke God in zijn woord heeft neergelegd. Wat deze regels zijn, zullen wij nu zien. Er zijn dan zekere wettige voorwerpen in het woord van God vermeld, als de dingen die beoogd worden door ieder die loopt de loopbaan hem voorgesteld door de Heilige Geest. Deze wettige voorwerpen zijn de zegeningen met welke God zijn kerk gezegend heeft in Jezus Christus. Wie zit aan het einde van het worstelperk om de prijs uit te wijzen? Wat zegt Paulus? Laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinder des geloofs. Nu, op wien kunnen de lopers in het worstelperk zien dan op hem die aan het einde van de baan ziet? Ze laten de toeschouwers achter en met uitgestrekte hals zien ze vooruit op de rechter van de prijs. Hij is de overste leidsman van hun geloof, die hun kracht geeft om te lopen en de voleinder door hun te kronen met zijn goedkeuring. Om Christus te gewinnen, dat is het voorwerp van de ziel voorgesteld, welke loopt in de hemelse loopbaan, opdat ik Christus mogen gewinnen, zegt Paulus. Maar wat is dat om Christus te gewinnen? Wel, hem in onze harten te hebben als de hoop der heerlijkheid, hem te omarmen met armen des geloofs en der genegenheid en bekwaam te zijn om met gevoel te kunnen zeggen, mijn liefde is mijn en ik ben zijn. Daarenboven, vergeving van zonde, betoning van genade, goddelijke uitlatingen des Vaders tegenwoordigheid en liefde. De geest van aanneming stellende de ziel in staat om te roepen, Abba, Vader. De toepassing van Christus vergoten bloed en genadige ontdekkingen van zijn heerlijke gerechtigheid. Deze zijn wettige voorwerpen voor wedergeboren zielen om naar te strijden. Wettig. Niet omdat de wet eigenlijk zo gezegd daarvan spreekt, want de wet geeft nimmer uit nog inwendige getuigenis, maar omdat de regel van het geloof, dat heerlijke evangelie der genade Gods, deze zegeningen openbaart als het deel van het volk van God in dat Nieuwe Testament. Nu, niemand dan een levende ziel alleen hijgt en verlangt naar deze geestelijke zegeningen. Huichelaren en goddelozen mogen den hemel begeren om de hel te ontgaan, gelijk Biliam, de dood ter oprechte begeerde te sterven. Maar ik geloof niet dat iemand dan een levende ziel een inwendige hemel begeert. Vergeving van zonde mag een goddeloze begeren om de knaging te ontkomen van de worm die nimmer sterft en het vuur dat niet wordt uitgeblust. Maar ik ben volkomen overtuigd dat niemand die dood is in de zonde met sterke zuchtingen en brandende begeerte verlangt en hijgt naar de openbaringen van de zuivere liefde van een heilig God. Geen natuurlijk mens, nee, niet de meest geleerde beleider, stort ooit zijn ziel uit in smeking om de gezegende overschaduwing van de Heilige Geest. Het was nooit zijn dagelijks verlangen, noch nachtelijke zucht. Hij had nimmer een hart om zulk een zegen te vragen, noch een hart om dezelfde te ontvangen. Maar in zijn genadige bedoelingen met zijn eigen kinderen stelde de Heere gewoonlijk hun zekere zegeningen voor, ofwel, hij doet hen hun diepe nood gevoelen, en daarna doet hij in hun zielen hevige begeerten ontbranden. Ik herdenk hoe vurig mijn ziel bijna 14 jaar geleden verlangde naar de kennis van God. Het overviel mij in diepe droefheid, ongezocht, en bleef mij bij wekenlang dag en nacht. O, welk een geest van gebed en smeking had ik toen om de inwendige kennis van God in Christus. Maar daar is een onwettig strijden in levend gemaakte zielen om deze wettige zaken. Nu, God heeft in zijn woord der waarheid 3 plechtige regels neergelegd. Wetten moogt gij ze noemen, zo gij wilt, welke het wettige strijden regelen. De Heilige Geest moet het inwendige werk der genade beginnen, voortzetten en voleindigen. De ziel moet onder zijn goddelijke onderwijzing gebracht worden om volkomen ontbloot en ontledigd te worden van alle wijsheid, kracht, hulp, hoop en gerechtigheid van de mens. De heerlijkheid van een drieënig God moet het einde en het doel zijn van alles. Enige verzaking van deze 3 regels van het strijden maken dat iemand onwettig strijdt. Nu. In onze vroegere dagen streden wij dikwijls om wettige voorwerpen, maar onze wijze van strijden was niet overeenkomstig deze 3 regels, en daarom streden wij onwettig. Wij worden niet ontbloot, noch in de laagte gebracht in 1 dag. Dat is vaak een werk van lange duur. Ik kan hier wel van onderwinding spreken. Ik was niet ontbloot, niet in de laagte gebracht voor veel jaren herwaarts, toen ik geloof dat de Heere mijn ziel levend maakte. Maar van het eerste ogenblik af aan werd ik geleid om meer of minder te strijden naar wettige voorwerpen, en kon ik niet zijn zonder inwendige godsdienst. Maar volkomen zielsarmoede drukte mij niet, schaamte en verlegenheid had mijn aangezicht nog niet bedekt. Ik had toen nog niet gevoeld wat een laag monster van snoodheid ik was, nog van mijzelf gewalgd en mij verfoeid in stof en as. Des mensen volkomen hulpeloosheid was mij meer een leerstelling dan een waarheid. Ik was niet bekend met die machtige, overweldigende kracht van de zonde. Nog het ploegijzer van de verzoeking had het diepe bederf van mijn hart aan de dag gebracht. En daarom streed ik onwettig. Wanneer ik viel, zoals ik gedurig viel, zo had ik enig geheim voorbehoud in mijzelf. Enige gebeden of berouw of hoop of voornemens om mij uit die diepte uit te helpen. Zijn we niet alle meer of minder hier geweest? We hadden een wettische geest die heimelijke invloed op ons had. Het was een soort van dode hoop, dat zo wij een heilig leven leidden en de belofte geloofden, op Christus zagen, zoals wij ons verbeelden dat het zien was, en volhardend aanhielden, wij wel het voorwerp van onze begeerte zouden verkrijgen. En ofschoon wij in de grond nimmer een stap voorwaarts deden, er was een duistere inspanning naar voortgaande heiligmaking en een zoeken van zegeningen van het evangelie bij de werken van de wet. Welnu, wat was de uitkomst van al dit onwettig strijden? Heeft God het ooit gekroond met zijn genadige en hemelse goedkeuring? Wij weten het, dat hij dit nimmer deed. Wanneer wordt men met de kroon bedekt? Op de dag der bruiloft en op de dag der vreugde des harten, Hooglied 3. En daar kan geen bruiloft, geen openbare verloving zijn van de ziel met Christus in vriendelijkheid, in genade en in getrouwheid, totdat we dood zijn aan de wet, onze eerste man. Daar wordt de kroon op het hoofd gezet. God is een jaloers God en wil zijn eer niet aan een ander geven. Onze eigen strijd zal ons zijn liefdeblikken nooit verschaffen. Nu, deze weigering van de kroon, bij al haar brandende begeerte, er een ernstige strijd, maakt de zoekende ziel droevig, verlegen en verbijsterd. Nee, zij is bijna gereed om met God te twisten en beschuldigt hem van ongetrouwheid, omdat hij niet tot haar spreekt van vrede en vergiffenis. Jeremia was hier toen hij met driftig beklag uitriep: waarom is mijn pijn steeds durende en mijn plaag smartelijk? Zij weigert geheel te worden, zoudt gij mij ganselijk zijn als leugenachtige, als wateren die niet bestendig zijn? Maar wij kunnen geen godsdienst leren, evenzo als wij de rekenkunde leren. Wij kunnen niet de lei nemen, schrijven naar de regel uit en maken dan de som. Gods onderwijzingen zijn van een zeer onderscheidene natuur en strekken om al de hoogheid en de wijsheid van het schepsel te fnuiken en te vernietigen. Ook kunnen wij Gods werk niet verhaasten. Zijn onderwijzingen zijn voor het grootste gedeelte geen haastige onderwijzingen, maar gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig en daar een weinig. Ik kan niet in uw ondervinding staan en gij niet in de mijne. Niemand van ons weet een jota meer of minder dan de Heilige Geest in ons hart geschreven heeft. Wij leren geen godsdienst in één dag. De weg van Egypte naar Kanaan was maar van weinige dagen. Maar de Heere verkoos zijn volk in de woestijn te leiden door vurige, vliegende slangen, droogte en honger, 40 jaren lang. En waarom dan? Opdat hij hen verootmoedigde om hen te verzoeken, om te weten wat in hun hart was. Dit was een gedeelte van de les, maar het andere was, opdat hij u bekend maakte dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit des Heeren mond uitgaat. En aldus leren wij door smartelijke ondervinding de ijdelheid van al het pogen van de mens en worden in die toestand gebracht waar alle inspanning van krachten faalt. Maar nu komen wij tot de enige strijd welke de Heere bekroont, een wettig strijden om wettige voorwerpen. Ons derde punt. Van die andere twee soorten van strijden was de eerste hoofdzakelijk het strijden van goddelozen. En daarom wordt het niet gekroond. De tweede strijd was het strijden van levend gemaakte zielen, maar die werd niet gekroond omdat ze niet streden overeenkomstig de regels van het evangelie. Maar nu handelen wij over de zulke die tot armoede en geheel onvermogen om te betalen gebracht zijn in de toestand als in de gelijkenis van de twee dienstknechten wanneer zij niets hadden om te betalen. Om dit ten uitvoer te brengen is het werk der wet. Het evangelie brengt de ziel niet tot de bedelstaf. Het komt slechts in als een vriend om de schulden te betalen wanneer al iemands eigen geld verteerd is. De wet drijft al het geld uit de zak, roepende voort, voort, werk, werk. Maar wanneer alles verteerd is, dan kan de wet niets meer doen. De wet heeft dan zijn werk verricht. De wet legt een last op, welke last gedragen wordt, totdat hun hart door zwarigheid vernederd is. Zij struikelen en er is geen helper. Zoals Paulus ook zegt, zonder de wet zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. Door deze dood sterft de ziel aan de wet, zoals Paulus elders zegt, weet gij niet, broeders? Want ik spreek tot degene die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zolang het tijd hij leeft. Wanneer hij dan sterft onder de wet, sterft hij aan de wet. En de wet houdt op heerschappij over hem te hebben. Alle strijden daarom van de uitverkorenen onder de wet eindigt vroeger of later in sterven aan de wet. Nu, ik beroep mij op uw eigen geweten. Of God ooit uw wet die strijden heeft gekroond? Wat heeft de wet voor u gedaan? Wat kan de wet voor u doen? Dan alleen haar vloek in uw hart te brengen en schuld op uw geweten te leggen en slaafse vrees in uw gemoed te veroorzaken? Wettig te strijden is dan niet te strijden volgens de wet, maar volgens zekere regels in het evangelie bepaald. Wel nu dan, ze worden wetten genoemd zoals de Heilige Geest het woord gebruikt als hij zegt, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Wij zullen nu met de eerste regel beginnen, welke is dat de Heilige Geest in ons moet werken alle kracht, wijsheid, genade, geloof, sterkte en leven, opdat wij medestrijden. En dit werk noemt de apostel een wet in Romeinen 8, de wet des geestes, des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Wat niet uit het geloof is, dat is zonde. Zovelen door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Niemand weet wat Godes is dan de geest Gods. Als de geest der waarheid gekomen zal zijn, hij zal u in alle waarheid leiden. Nu, zolang wij in eigen kracht strijden, wordt de macht en de wezenlijkheid van de Heilige Geestes onderwijzingen weinig gekend. Wij konden niet werkeloos blijven, zo machteloos als de spottersbakkers klei. Al de kracht van het schepsel was niet verloren, een kleine voorraad was gebleven. Een tweede regel van wettig strijden is dat de lopers in deze loopbaan geen kracht zouden hebben. Want hij geeft de moeder kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijne tijd voor de goddeloze gestorven. Zonder mij kunt gij niets doen, zegt Jezus. De Heere begon zijn bediening met zijn verbondsbetrekking te openbaren aan de armen en nooddruftigen. De geest des Heeren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om den armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Zo zei hij, zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Al de zegeningen van het evangelie zijn beloofd aan de armen van geest, de verbannenen uit Israël. Maar wie maakt hun arm? Voorzeker de Heere, overeenkomstig dat woord, de Heere maakt arm en rijk. Iemand kan wel naar het uiterlijke zichzelf arm maken, met versleten lompen, het kleed van armoede aan te nemen. Ik heb van iemand gelezen die door een gril of een soort van dolheid de kleding aannam en leefde evenals een bedelaar. Hij had overvloed van voorspoed, maar hij verkoos in lompen gekleed te zijn en te leven van aalmoezen. Zulke man was niet wezenlijk arm, maar zijn gewaande armoede was maar een masker en een bedrog. Zo ook in het geestelijke, hij die zichzelf arm maakt, is niet een van Gods armen, en hij schendt het werk van de Heilige Geest, en hij is al zo even schuldig alsof hij zichzelf rijk maakt. En een kind van God, het welk zichzelf tracht om arm te maken, die strijdt ook onwettig, want hij werkt tegen de regel dat alles wat wij zijn en hebben, alles wat wij recht weten en voelen, geheel en alleen het werk moet zijn van de Heilige Geest. Iemand die zichzelf arm maakt door uitwendige heerlijkheid te verwerpen en uitwendige nederigheid aan te nemen, heeft nooit in zijn ziel de ondervindingen waar God zijn kinderen in oefent. De wedergeboren kinderen Gods worden als onwilligen ontbloot. Ze kunnen nooit geloven dat de Heere hen in de rechte weg leidt. Vertwijfeling, ongeloof, opstand, ontrouw woelen in hun hart tegen zijn onderwijzing. Hun eerste genietingen, en zo wij meenden, gemeenschap is verdwenen. Ze voelen zich zoals Jesaja zegt. Overgelaten, gelijk een mast op de top van een berg en als een banier op een heuvel. Het woord mast is in de kanttekening een boom beroofd van takken. En aldus staan zij beroofd van al hun uitgespreide takken van godsdienst, een bladerloze tronk beroofd van bloemen en vruchten, naakt en kaal. Wellicht waren sommigen uwer nimmer in deze plaats. Gij verloor nimmer al uw godsdienst en stond nimmer voor God zonder een zaadkorrel. Als de lange, bladeloze, takkeloze mast op de top van een heuvel. O nee, zegt gij, ik ben ver geweest, maar werd nimmer in deze plaats gedreven. Maar ik wil u een geheim meedelen. Als gij aan God behoort, dan moet gij verder uitgedreven worden dan gij tot hiertoe geweest zijt. We lezen in Ezechiël 17 dat de Heere de groene boom verdroogt en de droge boom bloeiend gemaakt heeft. Want gij moet verdroogd worden voor gij nog een groene boom wordt, voordat gij kunt bloeien in de hof des Heeren. En mogelijk, wanneer gij geen godsdienst hebt, zo zal het de rechte tijd zijn voor de Heere om u iets van het zijne te geven. Wij kopen van hem goud, beproefd in het vuur. Nu, indien wij in het vuur zagen waar het goud beproefd wordt, wat zouden wij dan zien? Wel, een smeltkroes. Dat is een soort van een aarden pot met schuim en droesem en bobbelende en kokende. O, waar is het goud? Onzichtbaar, op de bodem van dat vat bedekt met schuim en droesem. En zo is het met de ziel in de oven. Geloof, hoop en liefde zijn verborgen op de grond van het hart. En het schuim en de droesem van ongeloof, vertwijfeling en opstand worden alleen gezien. Maar wanneer de louteraar met zijn roede het schuim wegdoet, dan komt dat zuivere goud tevoorschijn. Nu, terwijl gij door deze ondervinding gaat, zo strijdt gij wettig, want gij vervult de tweede regel van de christelijke strijd. Gij zijt een arm, noodruftig uitvaagsel, dat niets kan doen. En nu zijt gij waar Paulus was, hoewel ik niets ben. En dit stelt u in staat u te schikken naar de derde regel van een wettige strijd, God al de eer te geven. Zekerlijk. Gij kunt geen eer voor uzelf nemen wanneer gij getoetst zijt en tekort zijt gekomen. Want indien de Heere u arm gemaakt heeft, ten einde u rijk te maken, naakt, opdat hij u zou kleden, een bedelaar, opdat hij u helpt, een bankroetier, opdat hij al uw schulden betaalt, een onvermogend, opdat hij u met vliegende vaandels in het gezicht uw schuldeisers uit de gevangenis neemt en u gebracht aan de poorten der hel, om u op te heffen tot de deur des hemels. Dan, voorzeker, moet gij hem al de eer geven. Hij heeft plechtig verklaard dat geen vlees zal roemen voor hem. En hij die roemt, dat hij roemt in den Heere. Nu, zo verschrikkend voor natuur en reden is de weg door welke hij leidt, opdat hij zelf de eer ontvangt. Niemand wil naar zijn zin in deze weg wandelen. Maar God handelt niet overeenkomstig onze zin, maar naar de raad van zijn wil. Maar wij strijden nimmer wettig, totdat wij ophouden om natuurlijk te strijden. Want de Heilige Geest begint inwendig te strijden met onuitsprekelijke zuchtingen. Geen fraaie gebeden om verrotte belijders te strelen. Geen droge volzinnen met teksten nauwkeurig voorzien en van pas gemaakt gelijk de ruiten op een schaakbord. Geen bloemen van welsprekendheid om te behagen aan hen die woorden beminnen maar de kracht schuwen. Maar de ware strijd is alles inwendig werk, zuchten, roepen, kermen tot de Heere. O, zegt gij, ik zal u zeggen wat ik strijden noem. Het is op de dag des Heeren driemaal naar de kapel gaan, de bijeenkomsten tot het gebed bij te wonen, zeven tijden des daags geregeld elke dag te bidden. Ach, mijn vriend, dat is een vleeselijke strijd. De enige strijd welke God kent is de strijd des geestes. En de geest strijdt inderdaad nimmer, tenzij het vlees heeft opgehouden te strijden. Nu, de inwendige strijd van de geest is een vervulling van de ondervinding welke Paulus beschrijft in 2 Korinthe 12. Wanneer ik zwak ben, dan ben ik sterk. Hoezo? Omdat de kracht van Christus in zwakheid volbracht wordt. Want, ben ik gezegend, zo ben ik gezegend als een lage ellendeling, een monster van goddeloosheid, door rijke, vrije, soevereine, onderscheidende genade. Geen druppel van hemelse genade kan mijn hart raken door mijn eigen pogingen. Ik kon even zo goed denken om de Atlantische Oceaan op te nemen in het hol van mijn hand, als om in mijn ziel een druppel van Gods liefde te brengen, of een enkel gunstbewijs van zijn vriendelijke aanschijn te verwekken. Ik mag zuchten, roepen, kermen, verlangen en hijgen om de uitstorting van zijn liefde, maar ik kan geen grein daarvan doen neerdalen. Dan wordt het gevoeld om God al de eer te geven. Zo hebben we dan de drie regels van de wettige strijd. Het eerste was het sterven aan de wet. De tweede, dat God het is die de kracht geeft. En de derde regel, dat het alles moet zijn tot eer van God. Nu, deze wettige strijders om wettige voorwerpen worden dan gekroond, en zij alleen. Deze kroon is tweeledig. Een kroon hier en een kroon hiernamaals. Een kroon van genade in het hart gezet hier beneden en een kroon van heerlijkheid hierboven. Alzo zegt Paulus. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in dien dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Deze kroon zal niemand verkrijgen dan die gestreden heeft, wettig gestreden heeft om in te gaan door die nauwe poort en gelukkig gestreden heeft. De kroon beneden is de kroon waarvan in Ezechiël 16 gesproken wordt: ik deed een kroon der heerlijkheid op uw hoofd, en over welke de gemeente klaagt dat zij ze verloren heeft. De kroon onzes hoofds is afgevallen, Klaagliederen 5. Deze kroon wordt op het hoofd gezet wanneer de Heere blijken van goedkeuring en aanneming geeft in de Zoon zijner liefde. Zoals David spreekt in Psalm 103, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Nu, deze inwendige kroon wordt nooit in het hart van iemand geplaatst dan van een bedelaar, die geheel was weggeworpen. Hij verheft de geringen uit het stof en de nooddruftige verhoogt hij uit de drek, om te doen zitten bij de vorsten, dat hij hen de stoel der Heere doet beërven. Deze bedelaar is iemand die bedelt uit enkel belang in Gods grote genade, gekleed in lompen en gezeten in stof en as, in de drek van zijn eigen bederf. Hij, en hij alleen, wordt verheven in zijn ziel om te zitten onder de vorsten, de priesters en de koningen, het koninklijk geslacht die onveranderlijk gekroond worden met goddelijke gunst beneden en erven de troon der heerlijkheid hierboven. Nu, deze inwendige kroning heeft, geloof ik, onderscheidene trappen. Er zijn geen trappen in heerlijkheid, maar er zijn zeker trappen in de genade. Er zijn geen vrome, uitmuntende heiligen afgezonderd bij die troon, terwijl de moordenaar aan het kruis en Maria Magdalena aan de deur staan, omdat zij zulke grote zondaars geweest waren. Maar beneden zijn de trappen van blijkbare genade tussen kinderen, mannen en vaders. Als gij bekwaam gemaakt zijt om door het geloof te rusten in Christus bloed en gerechtigheid, wanneer een druppel van Gods genade in uw ziel gestort is, wanneer vrede gevoeld en gekend is, en een ernstige gewaarwording van Gods goedheid en genade door het bloed des lams gesmaakt is, wanneer in de diepte van zielsarmoede en hulpeloosheid hulp en kracht gevonden wordt om uw last op de Heere te werpen, dan en daar zijt gij gekroond geweest als een wettig strijder. O, zeggen sommigen, wij moeten volkomen verzekerdheid hebben en daar is geen geloof zonder dat. Ik geloof dat alle ware geloof een mate van verzekering heeft. Maar wie kan zeggen hoe vol zij moet zijn? De melaatse die enkel riep: indien gij wilt, gij kunt mij reinigen, die had geloof. En evenzo die vrouw, welke door de scharen heen drong om de zoon van Jezus kleed aan te raken. En de Canaanese vrouw, welke maar een kruimeltje begeerde van de tafel der kinderen. Dit was een wagend geloof, een geloof van noodzakelijkheid, een geloof gewerkt door beproevingen en zwaarigheden. Dit geloof kroont de Heer als zijn eigen werk, maar nimmer kroont hij iets anders. Hij kroont niet onze strijd, maar zijn eigen. Niet ons werk, maar het werk van Jezus Christus. Heb gij dan nooit een weinig gevoeld van dat zielsvermurmend werk? Ach, zeg gij. Maar het duurde niet lang en het werd zelden gevoeld. Maar waar wordt gezegd hoe lang dat het duren moet en hoe dikwijls het gevoeld moet worden? De kroon maar eens opgehaald te hebben en dat maar voor enkele ogenblikken, is toch gekroond te zijn geweest. Geklaagd dat gij deze zoete bevindingen verloren hebt. Maar hoe kunt gij verliezen wat gij nimmer had? Gezegd, de kroon is mij van mijn hoofd gevallen. Doch dan moet hij daarop geweest zijn. En ik wil u een andere zaak nog zeggen, dat als die kroon ooit in uw hart geplaatst was, de rand daarvan een teken heeft achtergelaten, en op die plaats waar zij een indruksel heeft nagelaten, verlangt gij ze weer geplaatst te hebben. Zie dan dat gij wettig strijdt. Hebt gij uzelf ten einde gelopen, de adem verloren, zijn uw armen verslapt, uw benen en uw rug gebroken? Dan wil de Heere u zelf dragen als op Arends vleugelen tot het einde van de baan en leggen u aan de voeten van de rechter. En die zal u dan leren dat de loop niet is van de snelle, noch de strijd van de helden, maar dat God zich ontfermt, diens hij wil, en verhardt die hij wil. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting het Braambos. Het is niet de bedoeling dat u deze elders publiceert.